Ik zet boven de preek van vanavond de kennis van mijn ellende. En het gaat vanavond over de wet van God. Waaruit kent gij uw ellende? Uit de wet Gods. Die wet toont ons drie dingen. Ten eerste, de wet wat zij toont in vraag 3, dat is onze ellende. Waaruit kent gij uw ellende? Uit de wet Gods. Ten tweede, wat die wet eist, dat is liefde. Dat is vraag en antwoord 4. Wat eist die wet van ons? Dat leert Christus ons in een hoofdsom. Gij zult lief hebben de Heer uw God. En het tweede aan dit gelijk is, gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Dus die wet die eist, liefde. En ten derde, wat die wet uitwerkt, en dat is haat. Er staat in vraag en antwoord 5, kunt gij dit alles volkomen houden? Nee. Want ik ben van nature geneigd God en mijn naaste te haten. Het gaat dus vanavond over de kennis van mijn ellende. We letten daarbij op de wet van God. Ten eerste wat die wet toont. En dat is onze ellende. Ten tweede wat die wet eist. Dat is liefde. En ten derde wat die wet uitwerkt. En dat is haat. Ja, er staat boven in mijn Bijbeltje deel 1. We hebben zondag 1 gehad. Je zou kunnen zeggen zondag 1 was thema. Mijn enige troost. Prachtige zondag. Een thema met 3 punten. Ellende, verlossing en dankbaarheid. Je zou kunnen zeggen zondag 1 dat was het voorwoord. En nou begint het eigenlijke boekje. En dat boekje bestaat, de catechismus, ons leerboek. Het schatboek. Ik spreek maar het liefst van het troostboek. Dat bestaat uit 3 hoofdstukken. Het eerste hoofdstuk is het hoofdstuk van de ellende. Het tweede is die van de verlossing. En derde is die van de dankbaarheid. Nou valt het mij op, gemeente, dat dat eerste hoofdstuk, deel 1 dus, dat dat ook het kleinste hoofdstuk is. Kortste hoofdstuk. Eigenlijk maar 3 zondagen. Zondag 2, zondag 3 en zondag 4. Want aan het eind van zondag 4 staat al deel 2. Dus zondag 2 tot en met 4, dat is het hoofdstuk over de ellende. 2, 3, 4, zijn we 3 zondagen. En dan vervolgens zondag 5 tot en met zondag 31, 27 zondagen, gaat het over de verlossing. En vervolgens zondag 32 tot en met 52... dat zijn dus bij elkaar 21 zondagen gaan over de dankbaarheid. Daar leer ik uit dat een stuk der ellende, dat is noodzaak. Het stuk van de verlossing, dat is hoofdzaak. Dat is het grootste hoofdstuk. Het gaat daarin over de hoofdpersoon van de Bijbel, de Heere Jezus Christus. De verlosser, de Zoon van God. En de dankbaarheid, ja, dat hoort er ook bij. Laat ik het anders zeggen. Om u een beetje gevoel te geven hoe de verhoudingen liggen in dit boekje. U weet, de catechismus die bestaat uit 52 zondagen. Stel je nou eens voor dat zegt die catechismus 52 minuten, een piek van 52 minuten. Als u daar nou de verhouding op toepast van ellende door verlossing en dankbaarheid, dan zou dat betekenen dat die catechismus, een preek van 52 minuten, dat er maar 3 minuten over de ellende wordt gepreekt. 3 zondagen. 27 minuten over de verlossing. En 21 minuten over de dankbaarheid. Laat dat eens even op u inwerken. 3 minuten over de ellende. Bijna een half uur over de verlossing. En dan nog eens ruim 20 minuten over de dankbaarheid. Dat zijn de verhoudingen. Ik heb wel eens anders meegemaakt, u ook. Dat er soms wel bijna een half uur over de ellende werd gepraat. En dan nog eens 10 minuten over de verlossing. En dan nog amper 5 minuten over de dankbaarheid. Helemaal fout. De catechist leert het me anders. We beginnen nou bij de noodzaak vanavond. Zondag 2. Hier baalt de onderwijzer stap voor stap met ons af in de diepte van onze ellende. En dan komen we terecht, gemeente, in een ruisende kuil, in modderig slijk. Dat is noodzakelijk. Als dokter moet je eerst de rechte, de juiste diagnose stellen voor je aan de therapie kan beginnen. Nou, dat gaat er nou hier gebeuren. Gaat u met me mee? Vraag 3. Wat staat daar? Waaruit kent gij uw ellende? Uit de wet Gods. Dat woordje ellende, daar staat het woord misère, misery. Misère. Dan denk je aan narigheid. Dan denk je aan problemen. Waar zijn die problemen? Nou, ik zou beter kunnen zeggen, waar zijn die problemen niet? Overal. In de grote wereld om ons heen, maar ook in die kleine mensenwereld van uw leven. Je hoeft de krant maar op te slaan en je ziet overal de misère, de ellende op je afkomen. Overstromingen, aardbevingen, tornado's, steekpartijen, mensen die elkaar het leven zuur maken, zelfmoordaanslagen, enzovoort. Misère, ellende. De wereld is er vol van. Maar ook in een klein mensenleven als van u en van mij. Wat kan een mens zich ellendig voelen? Tot in zijn botten. Ik was eens een keer op bezoek in het GPZ. Het Griffermeer Psychiatrisch Ziekenhuis in Bos en Duin. Daar lag een gemeentelid van me destijds op. Die was opgenomen. En ik kwam er binnen. Ik ging op zoek naar die gemeentelid. Toen hoorde ik ergens uit de vette iemand keihard schreef. Voel me rot. Ik wil dood. En dat gaat dan als een mes door je heen. Wat een ellende. Of ik denk aan die man in Dijkzicht ziekenhuis. Een vroeg pensioen. En normaal als enigszins kan, dan geef ik ze allemaal een hand die op die zaal liggen. Die man had een heel groot verband. Een wit verband. En hij begon zo spontaan een praatje. Hij zei, ja, ik had gedacht om met mijn vrouw lekker ervan te gaan genieten. Reizen te maken. Maar ik was amper een paar weken in de VUT of er werd een hersentumor geconstateerd. Had ik verband op mijn hoofd. Hij zei, kom maar goed hoor. Het zat niet goed. Het zat niet goed. Wat een ellende. Weet je wat de Bijbelse betekenis van dat woordje ellende eigenlijk is? Ellende is eigenlijk, betekent eigenlijk uitlandig. Je bent uit het land gezet. Nou, dan weten de kinderen waar ik het over heb. Verdreven uit het oorspronkelijke land waar je woont, waar je in gezet bent. Dat denk ik aan Adam en Eva natuurlijk. Ze werden ellendig op het moment dat ze zondigd hadden. En toen ze verdreven werden uit het paradijs, toen werden ze ellendig. Toen werden ze erbuiten gezet. Eigenlijk hadden ze dat zelf gedaan hoor. Want ze vluchtten voor God. Ze waren bang voor God. Ze verborgen zich voor God. Ellendig, uitlandig. Ik zou dat moeten vragen aan asielzoekers vanavond in ons midden. Vluchtelingen, die weten wat ellende is, uitlandig zijn. Het vaderland waar je geboren bent en dan moet je je paspoort inleveren, word je uit bruut over de grens gezet. Je familie moet je achterlaten, je bezit moet je achterlaten. Dan zit je ergens in een ver en vreemd land en je hebt de herinnering aan je vaderland, alleen je komt er niet meer, misschien wel nooit meer. Ellendig. Als een balling huis zwervend. Nou, dan komen we bij de zondeval terecht. Van Gods gunsteling werd Adam een balling. Maar dat niet gedwongen. Maar vrijwillig. Moed en vrijwillig. Zoals die verloren zoon. Moed en vrijwillig weggegaan is naar het vergelegen land. Ellendig, maar wel op eigen initiatief. Omdat hij ver van God dacht, ver van die vader dacht de weelde te kunnen zoeken. Dat ik het beter dan dicht bij God. Daar ging hij. Zonder één keertje achterom te kijken. Weg van vader. Weg van God. Adam en Eva, daar gingen ze. Weg van God. Weg van de lichtbron vandaan. Dan kom je in het donker terecht. Weg van de levensboom vandaan. Dat wordt sterven. Ellende. En dan staat er, waaruit kent gij uw ellende? Dat is die vinger weer van de onderwijzer. We gaan vanavond geen theorie of een filosofische beschouwing over wat de ellende is. Alsof het dat een probleem is waar ik een betoog over ga houden. Nee, het wordt vanavond weer persoonlijk. Waar het kent ge uw ellende. U wordt, jij wordt, ik word aangekeken door de onderwijzer. Het lijkt wel alsof hier het leerboek zegt, ja, maar jij staat er ook buiten. Jij bent ook uitlandig geworden. Namelijk, waar buiten dan? Nou, buiten de Koninkrijk van God. Ik moet wederom geboren worden om dat Koninkrijk van God binnen te gaan. Ik sta er dus buiten van huis uit. Ik moet er ingebracht worden. Ik moet er trouwens ook achtergebracht worden dat ik ellendig ben. Ik bedoel dit. Er is een oudvader die gezegd heeft. Weet je wat nou onze grootste ellende is? De ellende niet kennen. Er zijn mensen die zeggen, dat staat ook in de Bijbel hoor. Er zijn gemeenteleden die zeggen. Ja, ik ben rijk en verrijkt en ik heb geen ding gebrek. En dan zegt de Heer Jezus, jullie weten niet dat jullie ellendig zijn en jammerlijk en arm en blind en naakt. Daar moet je aan ontdekt worden. Ik denk, ja, je leest wel eens wat zo, hè, in je voorbereiding van vanavond. Ik dacht op een gegeven moment aan wat ik ooit eens gelezen heb van een vraag die gesteld werd aan een bakkersjongen die tot professor, die zich tot professor had opgewerkt. Nou, een interview. Er werd er aan die professor gevraagd, wat is nou je grootste ontdekking geweest in je leven? En toen zei die man, mijn grootste ontdekking was dat ik een zondaar ben. Jij ook? U ook als kerkganger? Als kerkraadslid? Hier op de kansel ik voor mezelf ook? Als je meeluistert via het kastje, dat je een zondaar bent, dan moet je aan ontdekt worden, gemeente. Er is niks zo gevaarlijk als, kijk, als je in je grootgebracht bent. Maar als je nou, ja, je bent gedoopt in dat doopvond, ja, dat water heb ik over me heen gekregen. En die kerkbank, ja, ik zit altijd op dezelfde plekje. En ik ben geweest naar de kinderclub zaterdags, ik zit op catechisatie. Ik heb belijdenis gedaan, ik zit altijd in dezelfde bank. Je hebt misschien een voorbeeldig leven. Je rookt niet, je drinkt niet. Je bloot niet. Kerkelijk leef je mee. Misschien nog wel actief in het werk, kerkelijke werk, en toch niet behouden. Omdat je nog nooit voor God verbrijzeld bent geworden. Gemeente, het is een hele ontdekking. Als je op een gegeven moment merkt met alles, ik ben er zo dichtbij, maar ik sta nog aan de verkeerde kant van de deur. Dat is zo'n ontdekking. Ook met al mijn nette kerkelijke leven. Ik sta er buiten. Gij moet wederom geboren worden. Dus je kan heel ver van huis zijn. Die verloren zoon was ver van huis. En die oudste zoon die was heel dicht bij huis. Maar hij was wel buiten. Hij stond er buiten. Ellendig. Zeg, hoe kom ik dat nou aan de weet dat ik ellendig ben? Nou, geeft het antwoord hier uit de wet Gods. De opsteller hier, Ursinus, zegt, die wet van God die moet je vergelijken met een spiegel. Een eerlijke spiegel. Een spiegel die is eerlijk, hè? Die laat je zien wie je bent. Vooral als er licht opvalt. Als je s'avonds in een spiegel kijkt, een beetje van schemerlicht, dan valt het wel mee. Maar s'ochtends schrik je. Sommigen schrikken. Het is echt een eerlijke spiegel. Een spiegel vlijt niet. En zo is met de wet ook. Die wijst mijn zieklekken aan. Hoe ziet het dan uit, dominee? Weet je hoe het eruit ziet? Dat heb ik gelezen in Romeinen 3. Daarin zie ik een portret, daar tekent Paulus, namens God, daar tekent Paulus een portret van wie u en ik van nature zijn. Romeinen 3. Er is in de geschiedenis een keer een dominee geweest, die was tegen de fotografie. Hij zegt, ik wil niet dat er een foto van mij gemaakt wordt. Nou, waarom dan niet? Als je een foto van mij wil hebben, dan moet je Romeinen 3 maar lezen. Vers 9 tot en met 20, wat wij gelezen hebben. Dat is mijn foto. Daarin zie je nou precies wie ik ben. Een heel eerlijk portret. Heel zwart, heel donker portret.
We hebben gesproken over een keel. Hoe zie je keel eruit? Paulus zegt, een keel is een geopend graf. Dat is wat. Keiharde woorden. Wat er soms uit die keel van mij naar voren komt. Aan vieze woorden. Onreine woorden. Aan grove woorden. Aan vloeken. Aan lasterwoorden. Aan spotwoorden. Hun tong, daar plegen ze bedrog mee. Zegt Paulus. Hun lippen. Bederf is op hun lippen. Addervergif. Hun voeten zijn snel om bloed te vergieten. Nou, dat lees je ook in de krant. Ja, en je leest ook wel in de Bijbel. Hun voeten snel om bloed te vergieten. Zinloos geweld. Daar staan de kranten vol van groepsverkrachtingen. Hè, als er een gezin, als er huwelijksproblemen zijn, of met je ex, je wordt doodgeschoten. De gaskraan wordt opengezet, of kinderen worden over de reling van het flatgebouw gegooid. Je kan het allemaal lezen. Voeten snel om bloed te vergieten. Ja, ze hebben hun ogen, daarin zie je de vrezen van God niet. Ja. Nou, als je zo in de spiegel kijkt, dan moet je zeggen, Heere, wat zie ik er toch verschrikkelijk uit, misvormd door duizend zonden. Is dat mijn beeld zo absurd, zo ziet God mij. En bij de een komt het er wat meer uit dan de ander, maar zo ben ik geworden. Waaruit kent gij uw ellende? Uit de wet Gods. Ja, dan moet er op die spiegel wel licht vallen, want anders zie ik het nog niet. Gemeente, ga een stapje verder. Ik wil niet eigenwijs zijn. Maar is dit nou wel een juist antwoord? Waaruit kent gij uw ellende? Uit de wet Gods. Nou, laat ik het voorzichtig eens zo zeggen. Ik geloof dat het een juist antwoord is, maar het is geen compleet antwoord. Wat bedoelt u nou dit? Kijk, als je nou neemt die fariseer, hè, in Lucas 18, bij die fariseer die tollenaar. Die keek in de spiegel van de wet en die zag er nog behoorlijk uit ook. Hij zegt, ik roof niet, ik steel niet, ik lieg niet. Ik onderhoud uw geboden, ik vast 2 keer per week, ik geef de tiende. Dus die kende uit de wet van God niet zijn ellende, maar zijn voortreffelijkheid. Als je nou Paulus neemt, nog een voorbeeld, nog een duidelijker voorbeeld misschien. Paulus zegt ergens in een van de brieven, dan spreekt hij over zijn verleden. Hij zegt, ik was een nauwgezette fariseer, naar de wet was ik onberispelijk voor mijn bekering. Naar de wet onberispelijk. Dus al had je nou aan Paulus gevraagd voor zijn bekering, waaruit kent gij uw ellende? Uit de wet Gods, Paulus, dan zegt hij nee, want ik naar de wet van God was ik onberispelijk. Ik ken juist mijn voortreffelijkheid uit de wet. Ik heb heel mijn leven de wet ernstig onderhouden. Paulus heeft zijn ellende list niet uit de wet van God leren kennen. Weet je wat die spiegel dan zei? Als Paulus in de spiegel keek voor zijn bekering, dan zei die spiegel tegen Paulus, Paulus, jij bent de mooiste. Spiegelt je aan de wand, jij bent de mooiste van het hele land. Want naar de wet was hij onberispelijk. Waaraan heeft Paulus zijn ellende dan wel leren kennen? Dat was op de weg naar Damascus in de levende ontmoeting met de levende Christus. Toen realiseerde hij zich, Saul, Saul, wat vervolgt hij mij? In oog met Christus. Toen realiseerde hij zich wat voor een groot, ellendig, walgelijk, weerzinwekkend schepsel hij was. En dus ook het evangelie kan ontdekkend werken. Zal ik nog eens een voorbeeld noemen? Ik denk aan Petrus. Waaruit heeft Petrus nou zijn ellende leren kennen? Uit de wet Gods? Nee. Volgens mij niet. Weet je wanneer Petrus zegt, ga uit van mij, ik ben een zondig mens? Dat zegt hij op het moment dat de Heere Jezus zijn hele scheepje overlaat met vissen. Nadat ze de hele dag de vis niks gevangen hadden. En dan werpt u net en gaat dieper in de zee. Dan wordt dat hele scheepje wordt overladen met vis. Hij wordt dus overladen door de goedheid van de Heere. En als hij dat ziet, dan zegt hij, valt hij op zijn knieën. En zegt hij, ga uit van mij, Heere, want ik ben een zondig mens. Dat kan ook. Dat je overladen wordt door de goedheid van de Heere. En daardoor juist je eigen zondigheid leert kennen. Nog een voorbeeld. Kijk nou eens naar die verloren zoon, ook uitlander. Waarin heeft hij nou zijn ellende leren kennen? Uit de wet van God? Ik geloof niet. Hij leerde zijn ellende kennen, denk ik. toen hij op een gegeven moment die lege maag voelde en de leegheid van de wereld in ging zien. Nou heb ik eigenlijk niks. Ik heb geen cent, ik heb geen brood, ik heb geen vrienden meer, ik heb geen vader meer en ik heb geen God meer. Dat kan ook. De Heere kan vele manieren gebruiken om je uiteindelijk toch je eigen misère, je ellende, je zonde te doen gevoelen. De kloof die er is tussen vader en jou. De goedheid van God en over jouw slechtheid. Oog in oog met Christus die je altijd maar hebt genegeerd. He, dus het kan wel uit de wet van God. Het is wel een juist antwoord, maar in alle bescheidenheid, ik denk dat het geen compleet antwoord is. Ja, nog wat. Er staat, waaruit kent gij uw ellende? Niet van waaruit heb ik mijn ellende leren kennen. Kennen, dat wil zeggen, dat is tegenwoordige tijd. En dat gaat maar steeds meer en meer, wordt dat verdiept in het leven van een christen. En geleidelijk aan wordt dat meer en meer. Toen Paulus aan het begin van op de weg naar Damascus, het begin van zijn leven, van zijn christelijk leven stond. Hè, toen zag hij zijn uitermate slechtheid ten opzichte van de Heer Jezus. Maar later is dat meer en meer gaan verdiepen. He, toen zag hij steeds meer en meer helderder en helderder zonde is. En daardoor kon hij ook des te meer intensiever juichen over de verlossing in Christus Jezus die hem ten deel gevallen was. Hij moet wassen en ik minder worden. Het verdiept zich dus steeds meer. Nou, dat is vraag 3. Ja. Dan gaan we naar vraag 4. Wat eist de wet van God van ons? Tweede gedachte. Nou, die wet van God die eist liefde. Dat leert ons Christus in een hoofdsom in Matthäus 22. God liefhebben boven alles en je naaste als jezelf. Nou, dat weten de kinderen ook. Hè? De 10 geboden die samen te vatten zijn in 2 tafelen. In een hoofdsom in samenvatting. God liefhebben boven alles en je naaste als jezelf. 2 zinnen. Je zou het kunnen zeggen, een verticale lijn, God boven alles en je naaste als jezelf. Dat is de horizontale lijn. Die 10 geboden in 2 zinnen samen te vatten, eigenlijk in 1 woord samen te vatten. En dat is het woord liefde. Dat is het belangrijkste, dat is het gewichtigste, dat is ook de vervulling van de wet. 10 geboden. Die 10 vingers op die 2 handen, die 2 tafelen van de wet, in 1 woord liefde. Zondigen tegen Gods wet is dus ook zondigen tegen Gods liefde. En dan zegt de Heer Jezus, daaraan hangt de ganse wet en de profeten. He, liefde is als het ware een spijker. En de spijker van de liefde, daar hangt de ganse wet en de profeten aan. En als je nou die spijker eruit neemt, als je nou die liefde eruit neemt, dan heb je geen wet meer over. Daar hangt nou alles van af. Weet je wat mij ook opvalt, Romein? Dat de Heer Jezus al genoemd wordt in zondag 1 en zondag 2. Dat leert ons Christus, staat er. Er zijn wel eens mensen geweest die hebben gezegd, ja, je moet de Heer Jezus bij die eerste zondagen, je moet hem er maar niet bij halen. Want in zondag 6 wordt over de middelaar gesproken, dan pas mag je pas over Christus gaan preken. Natuurlijk helemaal fout. Natuurlijk helemaal fout. Zondag 1 wordt al zijn naam genoemd. Geroemd in zijn naam. En hier in zondag 2 ook, dat leert ons Christus. Letterlijk staat er, Christus doseert dat ons. Hij is een docent. Hij leert ons wat het betekent, wat de wezen van de wet is. De Heer Jezus als de docent, als de hoogste profeet en leraar. En ik op de kerkbank. Ik in het schoolbankje. En het leerboek, dat is de Bijbel, wet en evangelie. En de leraar is de Heer Jezus. En ik zit in de bank. En het woord van God op de bank. En dan gaat de Heer me leren. Wat gaat hij me leren? Dit. God liefhebben boven het alles en mijn naaste als mezelf. Weet je wat de Heer Jezus gaat leren, jongens? Meiden op school? Op de basisschool? Ja, dan moest je leren grammatica. Ja. En wat moest je dan leren? Nou ja, met Nederlands grammatica. Eerste persoon enkelvoud. Tweede persoon enkelvoud. Derde persoon enkelvoud. De eerste persoon was ik. Ik. Tweede persoon is jij. Derde persoon, dat is hij. Weet je hoe de Heer Jezus dat gaat leren? Weet je wat Bijbelse grammatica is? Precies andersom. De eerste persoon is niet ik. Wat dat betreft zijn de Engelsen nog eerlijker. Hè? Die schrijven I, altijd met een hoofdletter. Die hebben misschien meer zelfkennis dan wij. Maar de Bijbelse grammatica, dat is de eerste persoon, dat is niet ik, dat is hij. Dat is hij, dat is God. God boven alles. En de tweede persoon, dat is een ander. Dat is de naast. En de derde persoon in de Bijbelse grammatica, dat is ik. Ik. Zo leert de Heer dat. Hij heeft de Heer Jezus die wet niet alleen geleerd, hij heeft hem ook voorgeleefd voor ons. Dat lees ik in de Evangelie. Zijn hele leven was volkomen gericht op zijn vader, op God en op de naaste. Kinderen, wat was de allereerste zin die de Heer Jezus heeft uitgesproken? Wie weet dat? En wat was de allerlaatste zin die de Heer Jezus heeft uitgesproken? Ik weet het. De allereerste zin die de Bijbel vermeld staat, is deze zin. Toen was de Heer 12 jaar en toen zei hij, wist gij niet dat ik moest zijn in de dingen van mijn vader? Vader, dat is het eerste. En het allerlaatste wat de Heer Jezus voordat hij stierf uitgesproken was weer, vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Zo gericht, van jongs af aan op zijn laatste snik op zijn vader. En zo gericht op een ander. Bij de Heer Jezus zien we wat nou echte liefde is. Zij zoekt zichzelf niet, maar is altijd gericht op de ander verticaal, op de ander horizontaal. Op zijn vrienden, de discipelen en op vreemdelingen, Samaritanen en mensen uit de Canaanese vrouw en zelfs op zijn vijanden. Ja, zo lief had hij zondaars, niet hun zonden, maar wel hun zielen, dat hij voor ze stierf. De Heer Jezus heeft zich uit liefde willen binden, opdat hij ons zou ontbinden. Hij heeft uit liefde zichzelf laten veroordelen. Wij zouden worden vrijgesproken, alleen maar van anderen. Hij is uit liefde de Godverlatenheid ingegaan. Waarom? Opdat wij nimmer meer de God verlaten zouden worden. Dat leert ons Christus. Kolbrugge, weet je wat die zegt? Het is toch een mooie dingen, die man. Hij zegt, wil je deel hebben aan die enige troost, dan moet de Heilige Geest je op het zondaarsbankje zetten. Het zondaarsbankje. Daar moet de Heilige Geest je brengen, op het arme zondaarsbankje. En dan zegt hij er wat achteraan. Dat vind ik juist zo mooi. Hij zegt, want alleen op dat arme zondaarsbankje, van daaruit leer ik de heerlijkheid van Christus zien. Vanuit dat arme zondaarsbankje waar ik op gezet ben, gaat de Heer Jezus voor me schitteren. Kan ik van hem genieten? Ga ik hem verheerlijken? Dat worden we altijd samen. Zegt Kolbrugge, die man die ook een beetje kennis van zijn ellende. Hij zegt, ja, maar heb ik nou genoeg zondekennis? Kan een vraag zijn, hè? Heb ik nou genoeg zondekennis? Weet je wat die man antwoordt? Hij zegt, alweer hoogmoed. Snap u dat dan niet? Of is dat taal? Ik snap er helemaal niks van. Vat u dat alweer, hoogmoed? En dan zou ik graag genoeg zondekennis willen hebben. Als ik dat nou heb over meneer, nou, dan kan ik naar de Heer Jezus gaan. Ja, er heeft nog wat in je handen, hè? Alweer, hoogmoed. Je koperige zegt. Hij zegt, ach, wat is genoeg? Hij zegt, één wist er niet alleen genoeg, maar één die wist er alles van zondekennis. Nou wijst hij op Christus. Hij zegt, Jezus is tot zonde gemaakt. Jezus is tot een vloek geworden toen hij hing aan dat vloekhout. En juist daar gaat de fontein tegen de zonde vloeien. Mooi, hè? En dan zegt Kolbrugge dit, dat wil ik u niet onthouden. Hij zegt, aan deze twee balken hangt de ganse wet en de profeten. Aan deze twee kruisbalken hangt de ganse wet en de profeten. Omdat de eis van Gods wet in hem vervuld is en de vloek van Gods wet door hem gedragen is. Ja, wat is de eis? God liefhebben boven alles en je naast als jezelf. Dat hoort altijd bij elkaar. Dan ga ik dat eens praktisch invullen. Dat hoort altijd bij elkaar. He, als iemand zegt, ja, ik heb God lief gekregen, maar hij laat zijn naast in de kou staan, dan ben je een leugenaar. Als iemand zegt ik heb God lief en hij haat zijn broeder, dan gelooft er niks van. Dus de test van liefde tot God is liefde tot de broeders en de zusters. Als dat niet samen gaat, dan deugt het niet. Trouwens andersom ook. Er zijn natuurlijk zat mensen die ik ontmoet heb, randkerkelijke, ex-kerkelijke, onkerkelijke mensen. En die zeggen, ja maar dominee, ik zou niet weten waarom ik straks naar de hel moet. Want ik ben altijd goed geweest voor mijn naaste. Ja, je hebt je naaste lief, maar je naar God lief. Als je je naaste lief hebt en je vergeet God, dan ben je een goede humanist. Maar je bent geen kind van God. He, ik denk bijvoorbeeld aan, stel je ervoor dat er iemand is, een jonge man, is getrouwd, kinderen, hij is ontzettend goed voor zijn vrouw, hij is goed voor zijn kindertjes, hij is goed voor zijn buren. Alleen hij vergeet zijn oude vader. Daar komt hij niet meer, die veracht hij. Geen brief, geen mail, hij komt zich niet om die man. En dan lijkt die jonge man zo'n voorbeeldig iemand. He. Maar als je nou aan zijn vader vraagt, hoe denk je nou over je kind? Dan begint die vader te huilen. Zeg, ik heb er niks aan. Hij is zo humaan naar een ander. Maar hij is een vijand van mij. Ik hoor er niks meer van. Je kan zo humaan zijn naar de naaste. En je veracht God en je vergeet. Een vijand van de Almachtige. Ja, ja. Ik heb een ander nooit kwaad gedaan. Nee, maar. Je had het goed geweest voor de naaste. Ja, maar God lief hebben we bovenal. Hoe zit het daar nou toch mee? Wij zijn mensen die altijd gaan opsommen. Hè? Dat deed die rijke jongeling ook. En dan eens kijken, wat breng ik nou eigenlijk van terecht van die wet van God? Nou, heb ik nou eigenlijk wel eens gestolen? Kijk het een beetje oppervlakkig na. Ik steel niet, ik lieg niet. Ik heb niemand gedood. Echt breken. Ik heb nog steeds dezelfde vrouw na 25 jaar. En mijn vader en moeder, daar kom ik ook nog steeds. Nou, als ik het nou allemaal eens optel. Hè? Ik steel niet, ik lieg niet, ik vloek niet, ik moord niet, ik heb geen andere vrouw, ik eer mijn ouders. Nou, dan heb ik al een zes. Ik denk wel dat het in orde zit. Ik denk dat God me wel een bewijs van goed gedrag heeft later. Ik denk wel dat ik een kans van slagen heb, helemaal mis. Dan zouden de farizeeën cum laude slagen. Nee, zegt hier de Heer Jezus in de hoofdsom, weet je, de hoofdsom is liefde. Dat is het hoofdvak, wat ik wil gaan bijbrengen, liefde. He, die rijke jongeling, ja, die had liefde voor zijn ouders. Maar als het nou gaat over de liefde tot Christus, verkoop alles en volg mij, 0,0. En hij ging bedroefd. Hé. Hey. God liefhebben. En gemeente, als we nou ons eigen leven daarnaast leggen. En we kijken in de spiegel van de wet. Heb je wel eens gelogen? Ja, ik heb wel eens gelogen, ja. Leugentje om best wil. Nou, dan ben je voor God een leugenaar. En was gestolen? Nee. Nou, een klein dingetje dan. Ja, wel eens. Dan ben je dief. En zegt de Heer Jezus tegen de man onder ons. Hij was naar een andere vrouw gekeken. Ja, ik heb nog steeds dezelfde vrouw, daar gaat het niet om. Ja, maar heb je wel eens naar gekeken naar een andere vrouw, erg mooie, met ogen van nou. Heb ik nog nooit gedaan. Dat is weer een leugen. Dus je bent eigenlijk een leugenaar en een overspelige dief in Gods oog. Ja, als ik het nou zo ga bekijken, ja, zo bekijkt de Heer het, want de Heer kijkt niet alleen maar naar wat we doen, maar ook naar wat we zeggen en wat onze beweegredenen zijn, onze gedachten. God lief hebben boven alles. Weet je wat me wel eens getroffen heb, gemeente? Dit. Ik gaf een keer catechisatie, ik zal het nooit vergeten. Er zijn lessen die op een dominee ook indruk maken. Toen ging het ook hierover. Ik gaf catechisatie. En ik teken op het bord, ik teken de 5 lijntjes zo. 1, 2, 3, 4, 5. En ja, soms heb je dat wel eens. Dan heb je ze. Dan heb je echt eventjes echt contact. Ik zeg, jongens, meiden, als het nou gaat over de liefde te God. Dan heb ik 5 streepjes op het bord gezet. Ik zeg, Op welk streepje zou je nou liefde, jouw liefde tot God willen zetten? Hoeveel betekent God nou voor je? Onderste streepje, nummer 5. Niemand stak zijn vinger op. Zeg, nou, dat gaat goed. Vierde streepje. Meesten staken de vingers op. Dus God betekent ja, iets onder het midden. Ja, eigenlijk wel. Eigenlijk wel. Laat ik even bij zitten. Derde streepje. Ja, er waren er ook al een aantal. Je ziet er dan bij het vierde. Derde waren er ook al een aantal. Ja. Dus God staat niet helemaal onderaan, ook niet bovenaan, maar een beetje ja, op de helft. Dat tweede streepje. Er waren er twee die heel aarzelend, want die keken natuurlijk eerst naar handen. Nou, twee heel aan hun vinger wilden opsteken. Zeg maar, voor wie betekent God nou zoveel? Echt in een vertrouwelijk gesprek, hè? Voor wie betekent God nou zoveel? Dat ze zeggen van, uw allerliefde waard, nummer 1. Hij is voor mij nummer 1. Niemand. Niemand. Dat zie je wat? Waaruit kent gij uw ellende uit de wet van God? God liefhebben boven alles. Ja, nee, dat doe ik niet. Dat doe ik niet. Adam kon het. Jezus deed het. Maar ik niet. Dat is nou mijn ellende. Stel je voor dat er nou geen hemel zou zijn, gemeente. Ik stel maar een paar vragen nu aan mezelf. Stel je voor dat er nou geen hemel zou zijn. Stel je voor dat er nou geen hel zou zijn. Zou je dan nog in de kerk zitten? Of zou je dan bij jezelf zeggen, ja maar goed, dan kan ik gewoon rustig doorleven. Want ja, als je dan sterft, dan ben ik toch dood. En dan is er gelukkig geen hemel, ook geen hel. Of zou je dan toch in de kerk zitten? Zelfs al zou er geen hemel zijn en geen hel. Ik dien God niet uit hoop op loon. De hemel. Ik dien God niet uit angst voor de straf. De hel. Maar ik dien God om wie hij nou in zichzelf is. Zo'n heerlijk, goddelijk, liefdevol, barmhartig vader. Liefde tot God. En dan de liefde tot de naaste. Ja, wie is mijn naaste? Zijn dat nou al die mensen die op de wegwijsbeurs zijn geweest? Zijn dat nou ons soort mensen? Of wil de Heer daar nou meer mee zeggen? Je naaste, dat is niet alleen je vrienden, niet alleen je vreemden, de vreemdelingen, maar dat zijn ook je vijanden. Prettige mensen, maar ook lastige mensen. Mensen, ik geloof dat hier in de kerk, dat God ons hier wil oefenen in het liefhebben van elkaar. Dat is zo moeilijk, hè? U bent mijn derde gemeente. Ik heb 2 gemeente ervaringen, maar in de praktijk, ik kan dat hier nog niet van zeggen, maar in de praktijk, het is zo moeilijk om elkaar lief te hebben. Daar heb je vaak al de grootste moeite mee binnen één kerk. Is waarom niet? Wat je soms van elkaar kan denken en wat je soms tegen elkaar kan zeggen. Daar lust je de honden geen brood van. En wat soms ook tegen elkaar wordt gezegd. Of geschreven. Of gemaild. Dat is om te huilen. Ik denk aan die oude vrouw die zei, dominee, dragen. Voor heel wat. Verdragen. Dat is nog groter. En als je dan elkaar mag opdragen, nog voor elkaar kan bidden, dat is nog groter. Ja, maar dat nog niet lief hebben. Zit er allemaal alle 3 nog onder. Als ik in die spiegel van de wet kijk, gemeente, dan zie ik er zo allerbelabberst uit. Als ik in de spiegel van de wet kijk en ik kijk naar mezelf. Spiegel kijken, dat is niet zo'n hobby van me. Ik ben liever een ruitenkijker. Ik kijk liever door het venster, het ruitje heen. Naar de buurvrouw. Of naar de buurman. Of naar een medekerkganger. Dan kijk ik naar een ander en dan kan ik me nog zacht spiegelen ook. Maar als die spiegel mij helder en klaar wordt voorgehouden. Niet de ruit waardoor ik naar een ander kijk. Maar de spiegel waardoor ik mezelf zie. En ik ben geen vlugachtig hoorder, zoals Jacobus al zegt, maar ik kijk in die spiegel. En ik laat het tot me doordringen wie ik ben voor het heilig oog des Heren. Ja, dan moet ik toch Jesaja gelijk geven. Jesaja, nou is er geen stukje heel meer aan mij. Niks. Van de voet zo tot de hoofdschedel. Dan val ik mezelf zo tegen. Toen ik door Gods geest aan mezelf werd ontdekt, toen werd in mijn zielen de vreze gewekt. Toen voelde ik wat eisen Gods heiligheid deed. En toen werden al mijn deugden wegwerpelijk kleed.
Het lijkt alsof de wet als laatste, dan ga ik naar punt 3. Het lijkt alsof de wet mij met twee ogen aankijkt. Liefde tot God en liefde tot de naaste. Die wet kijkt mij aan. En die wet die wijst mij aan. Gij zijt die man, gij zijt die vrouw. En die wijst mij niet met de beschuldiger, één beschuldigende vinger, maar met 10 beschuldigende vingers, 10 geboden. En weet je waarom de wet dat nou doet, gemeente? Om ons tot besef te brengen van zonde en ellende voor God. Opdat we die zonde gaan belijden. Opdat we niet meer, opdat we zouden gaan erkennen dat er geen vlees voor God rechtvaardig is. Dat we alle voor God verdoemelijk zijn. Opdat we, en daar gaat het om. Opdat we nou de Heer Jezus nodig gaan krijgen. Opdat ik mijn verlossing zou gaan zoeken buiten mezelf, in Christus. En niet meer proberen om het zelf te doen. Door mijn goede werken. Of door mijn wetswerk. Nou, het laatste. Kunt gij, vraag 5, kunt gij dit alles volkomen houden? Nee, ik, want ik ben van nature geneigd God en mijn naaste te haten. Zo. Dus die wet die toont mijn ellende. Die wet die eist liefde. En die wet werkt uit haat. Kunt gij dit alles houden? Perfect, volkomen houden, perfect? Nee, allerminst. Van die liefde komt dus niks terecht. Van nature staat. Ik ben van nature geneigd. Dat wil zeggen van huis uit zoals ik geboren ben. Dat is een aangeboren iets. Ik ben geneigd God en mijn naaste te haten. Dat is een uitspraak, zeg. Ik ben geneigd. Wat wil dat nou zeggen? Dat je geneigd bent tot. Nou, geneigd, dat wil eigenlijk zeggen, je helpt ertoe over. De zonde heeft allemaal op zijn kop gezet. Ik eerst, I, met een hoofdletter. Ik eerst, dan de hele tijd niks. En dan nog eens denk ik aan een ander. En dan misschien ook nog een keertje aan God. Op de laatste of de ene laatste of de middelste plaats, maar zeker niet op de eerste plaats. Wat heeft zonde veel verdraaid, krom gemaakt. Ik ben van natuur, zo heeft God ons niet geschapen, maar wel geworden door de zondeval. Dan denk ik eerst aan mezelf, we zijn allemaal egoïsten. Egocentrische mensen. Dat zie ik al bij de zondeval. Jongens, kinderen. De eerste twee zonden in de Bijbel. De eerste zonde was zonde tegen God. Adam en Eva. Ongehoorzaamheid. Ze deden wat verboden was. Zonde tegen God. De tweede zonde in de Bijbel was zonde tegen de beste. Kain sloeg Abel dood. Ik ben geneigd God en mijn naaste haat. Dat vind ik een beetje te erg, dominee. Dat vind ik een beetje te. Ja, maar luister, dat komt er niet altijd uit. Luister eens, dat komt niet altijd uit, maar het zit er wel in. Ik ben geneigd tot alle kwaad. Is zo erg met me? Ja. Ik ben geneigd als een auto op de helling, hè? Als een auto op de helling. Die neigt naar beneden, naar de afgrond. Die neigt nooit naar boven. Die neigt naar beneden. Die helpt naar beneden toe over. Gelukkig zit er een handrem op. Want anders zou die auto zo naar de ravijnen storten. God haten. Is dat nou zo? Nou, heb je hem dan lief? God haten. Een hekel aan God hebben. Ongeloof wil eigenlijk zeggen dat je God negeert. Misschien zweer je hem niet af. Zou niet in de kerk zitten. Misschien irriteer je je niet aan God, maar je negeert hem. Je leeft langs hem heen. Je loopt langs hem heen. Dat is ook een vorm van haat. Misschien zijn er wel mensen die vanavond zeiden, ik wou dat God niet bestond. Was God maar dood. Ja. Dan had je tenminste ook geen godsdienst en geen verdeeldheid. En dan had ik tenminste ook geen last van mijn geweten. Dan had ik tenminste ook geen angst voor de eeuwigheid. Een God die liefde is, haat hem. Gemeente, wat gaat dat diep? Wat gaat dat ver? Ik denk aan het kruis van de Heer Jezus. Daar zie je nou ten diepste de haat van de mens. Ze hebben mij zonder oorzaak gehaat. Waarom? Die alleen maar wel gedaan heeft, goed gedaan heeft, weg met hem.
En mijn naaste haat, en daar ben ik ook toe geneigd. Ja.
Gemeente, hoe ouder je wordt, hoe meer je geneigd bent om dat ook de catechismus toe te geven.
Een voorbeeld.
Nou, kinderen. Er zijn ontzettende verschrikkelijke wapens, hè. ABC-wapens, atoomwapens, biologische wapens, chemische wapens. Stel je voor dat nou die atoomwapens, dat die nou allemaal werden afgeschaft. Was dan de ellende uit de wereld? Nee. Al zouden de atoomwapens zijn afgeschaft, dan zouden mensen elkaar nog bestoken met kanonnen en met vuurwapens, toch? Nou goed, stel je voor dat we nou al die vuurwapens en al die kanonnen zouden afschaffen. Een algemene wereldwijde ontwapening. Zou dan de ellende rot zijn? Nee. Dan zouden mensen denk ik helaas gewoon doorgaan om elkaar overhoop te steken met messen, met zwaarden, met dolken. Nou, dan schaffen we dat ook af. Stel je voor dat we nou ook al die messen en die zwaarden, die dolken zouden afschaffen. Zou dan de ellende uit de wereld zijn? Dan zou je elkaar nog te lijf gaan met je vuist. Nou weet je wat, dan binden gewoon alle handen op de rug. Zou dan de ellende uit de wereld zijn? Dan zou je elkaar nog overhoop schelden. Dan zou je nog met je woorden anderen zo pijn kunnen doen. Nou weet je wat? Dan binden we niet alleen de handen vast, dan zeggen we ook, je mag niks zeggen. Dat is de ellende uit de wereld. Dan zou je nog, zou je nooit tong uitsteken. Deze mens. Hè, als blikken konden doden. Dat zou ik nog doen. Ik ben geneigd God en mijn naaste te haten. Het zit erin, maar door Gods algemene goedheid, zijn genade, de gemene gratie, zei Kuiper. Door Gods algemene goedheid komt het er gelukkig niet allemaal maximaal uit, maar het zit er wel in. Daarom is de wereld nog geen hel, omdat God er nog een rem op zet. Om het ouderwetse, is er ook een Bijbelse uitdrukking trouwens. God legt nog een haak in je neus. God legt nog een haak in iemands neus. Hij tempt hem nog. Gelukkig wel. Er zit gelukkig een handrem op. Dat zijn die banden en die touwen waar Psalm 2 van spreekt. Maar als ik nou mijn Bijbeltje goed lees, gemeente, dan lees ik dat er in de eindtijd, en ik denk dat we daar heel dichtbij leven, dan ga ik mee eindigen. Dat er in de eindtijd, in het laatst van de dagen, dan gaat die rem eraf. En dan zullen de mensen zeggen, laten wij die banden en die touwen, die God om, die wetten, die heilzame wetten, die rem, laten we die van ons afwerpen. Opdat we zouden kunnen doen, autonoom, wat wij willen. Gemeente, van binnen zit er een leeuw. Gelukkig zet God tralies voor. Ja. De tralies van de overheidswetten. De tralies van mijn geweten, de tralies van de Bijbelse wetten. Als die tralies weg zijn, dan verscheuren we elkaar. En in het laatste der dagen gaan die remmen steeds meer en steeds meer los. De liefde zal gaan verkillen, de tralies gaan weg. En de mens zal het straks zo verbrengen dat hij zelfs oorlog gaat voeren tegen het lam. Kortom, gemeente. Ja, het is niet prettig wat ik... Het is wel noodzakelijk om de rechte diagnose te stellen. We zijn wel de diepte ingegaan vanavond. Die kennis van de ellende. Ik heb die spiegel voorgehouden. Mezelf en u. En ik moet het zeggen. O God, wat zie ik er walgelijk voor u uit. De wet is als een hamer in de hand van Christus die mij verbrijzelt. En toch zeg ik erachteraan. Ten diepste, ten helderste, allermeest. Leer ik niet mijn ellende door de wet kennen, maar leer ik mijn ellende kennen aan die twee balken, daar hangt de ganse wet en de profeten. En nou zegt de profeet, je Zacharia, en ze zullen zien op hem die ze doorstoken hebben. O, als ik hoor in het evangelie van die man van smart, dat hij de toorn van God tegen de zonde gedragen heeft.
Hoe mijn verlosser daar hangt aan het kruis. Daar zie ik hoe ontzettend de zonde is. Ik geloof dat het avondmaalformulier het goed begrepen heeft. Die gezegd heeft, weet je waar ik mijn zonde en vervloeking ga bedenken? Niet alleen bij de wet, nogmaals. Een juist, maar geen compleet antwoord. Maar vooral, ik bedenk mijn zonde en vervloeking als ik bedenk hoe God, eer dat hij de zonde ongestraft liet blijven, de zonde gestraft heeft in de bittere en smalijke dood van zijn zoon aan het kruis. Daar van het kruis, daar leer ik, daar zie ik hoe ontzettend de zonde is. Maar daar leer ik ook, ik van nature een hater, daar leer ik ook door genade God en mijn naaste liefhebben. Daar zie ik dat Christus de eis van de wet heeft vervuld, volkomen, wat ik niet deed. En dat hij de vloek van de wet heeft gedragen. Gemeente, mag ik eindigen met een gezang. Dat vat nou de hele preek samen. God licht. Voor wiens gezicht niets, dus ook ik niet, niet zuiver wordt bevonden. Zie ons bedekt, met schuld bevlekt, misvormd door duizend zonden. Dat leert mij die spiegel. Zeg, dominee, moet ik nou zo naar huis? Heere, waar dan heen? Tot u alleen. Gij zult ons niet verstoten. Uw eigen zoon heeft tot Gods troon de weg ons weer ontsloten. Ja, amen, ja. Op Golgotha stierf hij op onze zonde. En door zijn bloed ons gemoed gereinigd van de zonde. En dan het gebed. Wil u ter eer steeds meer en meer het geloof in ons versterken. Dan zullen wij gereed en uit liefde het goede werken. Amen.